Welkom vandaag in Feit met Johan Derksen.
Rutger Kastricum, toch gek om daar te zien zitten. René van der Gijp en natuurlijk Ben van den Burg.
Hallo. Ja. Hallo.
Kun je zelf ook even zoeken hoe wat nu of niet dan?
Ja, ik zit ineens hier nu weer.
Ja. Hoe voelt dat?
Nou, ook weer lekker. Gewoon.
Ja? Ja. Alles voelt vertrouwd.
Zeker. Nou, dat is mooi. Ik heb er weer zin in.
Oké. Okay. Voelt het voor jou ook vertrouwd, Ben?
Hartstikke.
Ja?
Ja, het is rustig.
Zit je lekker?
Vanavond. Ja,
heb je wat voorgenomen ook voor vanavond of niks?
Iets voorgenomen? Hè?
Nee?
Nee, ik dacht, ja, ik ga hier zitten en komen de vragen, die beantwoord ik. Ja. En dan gaan we straks weer naar huis.
En rustig tegen Johan, hè, dat weet je.
Rustig tegen Johan.
Rustig tegen Johan.
Niet tegenspreken.
Nee, nee, dat mag niet, hè?
Allemaal. Hey, spreken jullie veel dingen voor daar trouwens, bij de Oranje Zondag, of niet?
Ik ben niet betrokken bij de redactievergaderingen. Mm-hmm. Dus ik kom eigenlijk vooral op zondag gewoon aan.
Wij ook niet.
Nee. Ja. Eigenlijk werkt het daar een beetje hetzelfde, volgens mij. Ja, ik heb wel af en toe contact met Helen.
Oké. Okay. Maar stel, Prem komt binnen en die zegt van tevoren tegen jou achter de schermen... ik doe iets voor het goede doel zogenaamd, maar ik verdien er geld aan. Maar ik ga zo meteen op tv zeggen dat ik het helemaal voor niks doe, dat ik het helemaal zo doe. Zou je dat laten lopen in de uitzending of had je er wat van gezegd, denk je?
Als hij
zou van tevoren zeggen, ik verdien geld aan iets... Ja. Maar ik ga zo meteen op tv zeggen dat ik dat niet doe.
Is dat zo dan?
Dat weet ik niet of dat zo is. Maar nee. Het is nu een hypothetisch voorbeeld.
Ja,
maar hij snapt het voorbeeld.
Je hebt gisteren niet naar Op 1 gekeken, begrijp ik.
Ja, Siewert.
Ja.
Ja, nee, dan zou je dat niet doen, nee. Nee.
Je zou het als presentator toch nooit laten lopen... Nee. Als iemand achter de schermen zou zeggen...
Nee.
Ik ga het voor niets doen.
Nee, dat bedoel je.
Maar ja, is niet waar.
Nee, ik vond het ook echt een opmerkelijk fragment. Dat hij zei, ik heb het achter de schermen wel gezegd. En alleen hier niet. En Thijs van der Brink, hij zegt daar dus ook letterlijk... dat hij tegen Thijs heeft gezegd.
Ja. Ja. Denk je dan werkelijk dat Thijs het dan zou laten lopen? Als je het had gezegd achter de schermen?
Nee. Nee, maar ik had ook wel een beetje. Ik werd ook een beetje in verwarring achtergelaten tijdens dat interview. Ik weet niet hoe jullie dat hadden, maar.
Nou, laten we even kijken. Het eerste stuk ging eigenlijk over allemaal details die helemaal niet nodig waren, volgens mij. Wat
nee,
je net
maar
ook al zei.
Ik bleef niet in verwarring achter. Ik kwam erachter dat die jongen zo ontzettend goed in zijn dossier zit. En zo slim en glad is. Want die twee kwamen niet aan de pas. Hij had overal een antwoord op. En hij kan alle details eruit lichten en dingen ontkrachten. Het is echt een gevaarlijke tegenstander. En Thijs heeft het nog serieus geprobeerd. Want hij is best een serieuze journalist. Maar die kreeg je een poot aan de grond. Maar er zit die Maartje erbij. Met een klein stukje papier waar de redactie een paar vraagjes opgesteld heeft. Die ze dan voorleest. Het is een aanfluiting ten opzichte van die journalistiek, wat daar gebeurd is. Want dan heb je hem aan tafel zitten, kom dan wel beslagen ten ijs.
Ja.
Lees je in, want je weet, het is een serieuze tegenstander... want hij lult iedereen onder de tafel. Ja. Hij heeft een hele Den Haag onder de tafel geluld.
Hij is een ras politicus in de ergste soort eigenlijk. En dat betekent dat hij op het moment dat ze met kritiek komen... dan zegt hij, nee, dat klopt niet dat is een ander moment geweest. Maar dat doet er helemaal niet toe, die kritiek die blijft.
Je moet helemaal niet in die schermutselingen terechtkomen. Je moet niet op dat niveau terechtkomen.
Nee, want dan weet je het nooit.
Je moet op een hele andere manier zo iemand aanvliegen. Dat, ja, maar, ik snap dat niet.
Maar kijk, in de aankondiging kwamen er appjes... kregen we te zien van, ik ga juichend rijk worden. Hmm. In het interview komen die appjes helemaal niet meer ter sprake. Iets anders ook nog. Hij heeft gezegd in een interne communicatie met zijn vrienden... ik heb...
Weet ik niet.
Hij heeft gezegd...
Verzin maar wat.
Maar dan komt weer als een gillend rijk.
Nee, maar hij heeft in de interne communicatie met zijn vrienden... ik was ze even kwijt, heeft hij gezegd dat hij... ben ik het weer kwijt.
Ja. Nou, we komen zo bij jou terug.
Ja. Zet die wijn even uit.
Maar dat komt toch niet door ons, hoop ik?
Nee, dat komt door Prem. Die jongen is helemaal in de war. Die heeft een avond in die Prem gezeten.
Ja, Ben, heb je dit niet? Kan dit nou?
Ben, hebben we daar chips voor?
Ja, ik denk het. Dat je het nooit meer vergeet.
Want even de kern van het interview is... volgens mij moet je helemaal niet daarin terechtkomen... in dat soort loopgravenoorlogen. Je moet terechtkomen bij het feit dat hij op tv heeft gezegd... Ja. Dat hij het om niet doet. En uiteindelijk heeft hij zijn zakken mee gevuld. En daar ging het op een gegeven moment gisteren ook over.
Heb je gelijk.
En dan gingen ze naartoe. Eindelijk.
Hoe vaak heb je toen gedacht... ik moet dit eigenlijk aan Nederland laten weten... want iedereen denkt dat ik dit om niet doe?
Nou, dat laatste zeker niet. Dat is het frame dat later is ontstaan. Waren tientallen...
Welk frame is later ontstaan?
Nou, dat alles door die lens gaat van om niet...
Dat dachten wij allemaal.
Ja, dat weet ik, dat we achteraf allemaal zijn gaan denken.
Nee. Toen. Ik heb je toen ook geïnterviewd in die tijd.
Nou, dat moet ik heel eerlijk tegen je zijn. Achter de schermen heb ik daar altijd helderheid over gegeven.
Maar waarom achter
ook,
de schermen?
Ook op mediamomenten.
Maar waarom achter de schermen? Überhaupt?
Omdat ik niet voor de scherm... Ik had een geheimhouding getekend op deze deal. Ik had daar ook een afspraak over gemaakt... dat er een communiqué zou komen van het ministerie van VWS... over deze leverantie. En daar moest ik op wachten. En die zou ik snel krijgen. Daar heb ik heel vaak herinneringen
aan. Je hebt nooit tegen mij gezegd van ik verdien ondertussen geld aan dat bedrijf, hoor.
Waar zitten we naar te kijken, René, op zo'n moment?
Nee, ik vond hem ook heel matig. Ik vond hem pas leuk toen hij op het eind zei dat hij dat bedrag terug wilde sorteren.
Ja, dat niet geaccepteerd was.
Dat het niet geaccepteerd was. Dat vond ik verrassend aan wat hij zei. Voor de rest vond ik niks.
Nou, wat ik ook wel verrassend vond, is dat hij eigenlijk indirect de hoge ambtenaren in Den Haag ook beschuldigde.
Maar dat doet hij de hele tijd al. De hele tijd legt hij uit
maar
dat het eigenlijk
niet aan hem lag. Als dat door een rechter onder ede verhoord wordt, dan kom je toch een heel eind, denk ik.
Dat gaat uiteindelijk ook gebeuren. Maar de kern van dit hele interview is nog steeds volgens mij dat het niet zo belangrijk is wat er in detail gebeurd is. Want er is een heel boek over geschreven door twee van de jongens van de Volkskrant. Daar staan zoveel verhalen in dat je echt denkt, ja, maar sorry hoor, dit gaat helemaal nergens meer over. Belangrijk is op een gegeven moment, je gaat er bij eerst hebben we dus over Thijs gehad. Die weet dus achter de schermen zogenaamd dat hij er wel geen geld mee verdient. En die zou het op tv niet zeggen, dat is wel gek. Maar ga jij in een tv-programma zitten? Als je weet dat je niet de waarheid mag vertellen, en je gaat wel een andere verhaal zitten vinden, dan ga je toch niet op tv zitten?
Nee, natuurlijk niet.
Dan blijf je toch lekker thuis?
Ja.
Dan denk je bij
jezelf, maar hij gaat er gisteravond ook zitten, terwijl hij weet dat heel Nederland op hem kotst. Nee, maar hij gaat er gewoon zitten.
Hij doet dit om nog een keer voor volgende week zichzelf weer een beetje aan de andere kant op te framen, omdat hij toch weet dat hij alles verloren heeft. Maar ik ga toch niet op tv zitten, wetende dat ik iets niet mag vertellen, en ik ga tegenovergestelde zitten we weer op tv.
Nou ja, vooral omdat hij die BV...
Dan ben je toch echt een lul?
Hij had die BV waar hij rijk van werd al eerder opgericht dan die stichting.
Daarom.
Dus dat wisten we al.
Ja, maar had hij allemaal verklaringen voor.
En ik heb hem weer, want het ging over de druk.
Er is die.
Ja, ja, ja. Want het ging over de druk namelijk. Of hij wel of niet druk had uitgevoerd op Hugo de Jonge en op het ministerie. En hij heeft in een intern communiqué gezegd, ik heb even op Twitter het een en ander gezegd. En ik heb wat deurtjes geopend bij het ministerie. Waarschijnlijk heb ik nu al de ambtenaar aan de lijn. Dat is gewoon letterlijk. En daar wordt hij niet daar in dat interview mee geconfronteerd. Ja, en dan.
Dat meisje dat alles had opgenomen bij hem op het bedrijf, die werd ook helemaal weggezet als iemand die ook zijn zakken wilde vullen. Dat lag allemaal zo dik.
Maar het is natuurlijk wel zo dat het een gladianus is met heel veel invloed. Want hij heeft toch ook die CDA-vrienden van hem redelijk ingepakt. Die werden eigenlijk door deze hele affaire ook in diskrediet gebracht. Hè?
Ja.
Hugo de Jonge, Omtzigt, ze hadden er plotseling allemaal mee te maken.
Ja.
Maar is het niet veel handiger als jij daar gezeten had in plaats van Thijs van der Brink.
Ja, maar we lenen hem niet uit.
Nee, maar met haar, dat jij het alleen gedaan had.
Sowieso.
Dat gebeurt toch ook veel?
Maar er was
dat je zegt,
van...
nou, dat doet dingetje toch ook veel? Hoe heet hij ook alweer, die Johans Roetvin?
Jeroen Pauw?
Nee.
Hm?
Kokkelman,
ja.
Die doet ook vaak, als er iemand naast zit, en dan doet hij het alleen.
Kijk, er was sprake van dat er een documentaire zou worden gemaakt van dit hele onderwerp. En er waren verschillende mensen voor benaderd, althans hij wilde wel of niet. En hij heeft gewoon eigen voor zijn geld gekozen. Hij is daar gaan zitten in de wetenschap, dat hij daar redelijk mee wegkwam, doordat hij zich zakelijk goed had ingewezen.
Nou, bij Bo was hij ook een heel eind gekomen, hoor.
Ja, dat zou waarschijnlijk ook wel. Maar de kern is gewoon, je gaat niet ergens zitten als je een ander verhaal moet vertellen. Als je de waarheid niet kan vertellen, dan ga je nergens zitten. Dus je zit uit je nek te lullen.
Ja, maar dat is juist het toppunt van brutaliteit en zelfoverschatting van die jongen.
En
want
nou
als je zo'n slecht geweten hebt, want dat moet je hebben, dan ga je niet op de nationale tv zitten.
Nee. En als je tegen mij had gezegd van tevoren, Wilfred, ik ga er wel geld bij verdienen, maar dat ga ik niet op tv vertellen. Nou, die had ik echt niet laten lopen. Ik denk dat geen enkele presentatie, jij niet.
Nee.
Maar Thijs ook niet, die had hem echt niet laten lopen, hoor. Die had hem volledig gepakt dan. Dus het is allemaal gelul. Het is gewoon allemaal gelul.
Ja.
Maar dat je dat gewoon durft op de Nederlandse televisie.
Nou ja,
dat is ongelooflijk.
En dat is ook wel echt.
Maar daarom moet je zo voorbereiden dat je hem kunt vermorselen.
Nou ja,
want anders, want
precies.
Eigenlijk zijn die twee mensen die zijn afgegaan en hij is door de voordeur vertrokken.
Ja, maar dus die punten die er gewoon waren. Er was gewoon veel meer minutie om hem het moeilijk te maken. En dat hebben ze gewoon helemaal laten liggen. Dus die voorbereiding is.
En natuurlijk helemaal fout van een eindredacteur om die marge naar voren te schuiven. Als die nou ergens voor ongeschikt is, die is eigenlijk nergens voor geschikt in talkshows.
Nou ja, nou.
Nee, dat is helemaal niks. Duur echt een zwakke schakel. Ja. Een aardige mevrouw, hoor. Ja. Maar ik heb nog nooit een bijdrage van haar gezien dat je zegt van die voegt echt iets toe.
Nou ja,
of een
ze
goede
kan zich wel inleven in mensen. Dat
nou,
wel.
Het is een radiojuf.
Weet je wat ook wel leuk was? Dat de eerste vraag van was van, hoe gaat het met je? Hmm. Maar daar zat hij helemaal niet op te wachten.
Nee, hij zat helemaal in zijn verhaal.
Nee, dat was
hij merkte dat.
Ja.
Want hij begreep eigenlijk de hele vraag niet.
Nee, nee.
Hij snapte die hele vraag niet. Ja. Hoe gaat het met je?
Ja, nooit iemand aan hem
alsof dat belangrijk is, weet je wel. Hij zat er puur en alleen voor zijn ding. Wat in zijn hoofd zat. Dat was heel apart dat.
Ja. Hij had alles voorbereid.
Maar we hebben even bij Job nagevraagd. Hij heeft wel gelijk dat hij voor een civiele zaak niet een gratis advocaat kan krijgen, omdat zijn vrouw een inkomen heeft boven een bepaald bedrag.
Maar dat klopt ook niet helemaal. Vind je wel? Ik vind eigenlijk wel dat iedereen dat dan zou moeten krijgen. Dus zou dat
ja, maar dat is alleen voor strafzaken. Maar bij civiele zaken kijken ze wat je vermogen is. En dan moet je dat zelf betalen.
Hij trok trouwens nog een paar mensen het refijn in. Ali B, Nina Brink, Fred Teven. Iedereen werd erbij gehaald. Die zaten waarschijnlijk thuis ook. Denk, oh, kut. Worden wij ook nog genoemd?
Ja, maar dat zijn, er eigenlijk drie waar je niet bij moet zitten.
Nou ja, het was heel opmerkelijk allemaal. Hey, maar dus je had met Prem niks voorgesproken. Je ging gewoon lekker zitten met Prem en Boem erop, weet je wel?
Ja.
Ja. Nou ja, zo is Prem, toch? Ja.
Dat is Prem. Ja. En dat, je weet wat je krijgt bij Prem, toch?
Ja, zeker. Dat was leuk, toch? Hey, Ben, ASML, de koers omlaag, hè, vandaag?
Ja, ze hadden mindere kwartaalcijfers. Maar dat vind ik niet zo... Ja, ik vind dat het lange termijn, dat maakt niet uit. Even een kwartaaltje iets minder.
Ja, gaat daarna weer omhoog, zeg jij.
Ja, daarom...
Ze gaan nieuwe mensen aannemen, want ze verwachten nog veel grotere groei.
Ja, er komt ook hele grote groei.
Ja.
Maar, ik was op maandag...
Oh, en,
ja, dat was,
leuk, man.
Ja, echt gaaf. Ik was in de clean room. En dan moet je voor, je krijgt zo'n pak aan, weet je, helemaal alles beschermd. En dan sta je bij het nieuwste apparaat, het is 350 miljoen, zo groot als deze studio. En nou, die moet dan nog kleinere chipjes maken. Ja, dat is, en dan kom je in een hal, 15 meter hoog, alles wit, breed. En dan lopen er allemaal groepen mannen, lopen in die pakken, lopen allemaal rond. Dan denk je, wow, dat heb je allemaal nodig om die hele kleine chipjes te maken. Zodat we nog snellere telefoons
krijgen. Jij wordt hier opgewonden van, hè? Wij zitten te kijken, waar gaat dit over? Maar jij wordt hier heel vrolijk van, hè?
Ja, ja, nee, ja, waarom? Nee, ja, omdat ik het mooi vind dat je dus... ja, dat wij in Nederland zo'n machinefabriek hebben... Die
maar dus... is het beste bedrijf ter wereld op dit moment? Hè?
Ja, ze hebben 100% marktaandeel. Dus zij maken de machines waarmee je chips maakt. Met die chips, die zitten in onze telefoons, in onze auto's enzovoorts. Dus zij zijn het allerbelangrijkste. En die hele keten, ze hebben meer dan 1000 leveranciers. Ja, dus dat is voor Nederland onwijs belangrijk.
En dus is het logisch dat er veel arbeidsmigranten naar Nederland komen... om dat hier in Nederland te kunnen blijven maken? Of zeg jij van nou, wacht...
Nee. Ja, dat zijn natuurlijk hoge opgeleiden. Dus dat is belangrijk voor Nederland. Kijk, ik was daar, want ik mocht Martin van der Brink interviewen. Dat is de CTO, dat is de bedenker van die machines. Dus zonder die man, die is net zo beroemd als Steve Jobs. Of, nou, niet beroemd, maar zo belangrijk is hij geweest. Voor de technoloog, voor mijn podcast. Exclusief, mooi. En ja, die man is helemaal gefascineerd alleen maar van technologie. En wat ik mooi vind, bijvoorbeeld op een gegeven moment loop ik... over dat terrein, en daar is iemand de vuilnisbak aan het legen. Dus je denkt alleen maar hoogopgeleide, maar zelfs die man die vuilnisbak leegt... die draagt bij dat wij zo'n telefoon hebben. Dus weet je, zo'n telefoon komt mee... Dus die hele keten werkt mee aan... Dus dat vind ik ook mooi. Dus je denkt, die arbeidsmigrant, hoogopgeleid... Nee, iedereen doet daar aan mee.
Ja. Die hoogopgeleide die begrijp je nog, maar niet alles begrijp je.
Dat is het probleem. He, kijk, die hoogopgeleide hebben we voor specifieke bedrijven in Nederland echt nodig... om je economie op peil te houden. Maar je hebt ook die vreselijke arbeidsbureautjes... die buitenlandse werknemers hier haalt voor baantjes... die de Nederlanders niet meer willen hebben. Mm. En die worden dan hier heen gehaald. En als ze bij de baas eruit gegooid worden of er is geen werk meer... dan zijn ze dakloos. Er zijn meer dan 6000 van die Oost-Europeanen die door Nederland zwerven... En die krijgen pas bij de gemeente waar ze zwerven onderdak wanneer het vriest. Daarvoor moeten ze zich maar redden. En die bazen die trekken zich er niets van aan. Want die zeggen, nee, dat bemiddelingsbureau dat heeft jullie gehaald. Dat is verantwoordelijk. Het is zo verschrikkelijk asociaal en onmenselijk.
Ja, Johan, maar ik kom uit het Westland. En toen ik jong was, toen woonden dus bij ons achter in de schuur... woonden in een caravan, ook arbeidsmigranten. Dit is al 50 jaar oud. Die wonen in schuren, wonen die mannen.
Ja, maar
allemaal illegaal.
Nou zijn er 6000 die in het bos leven.
Ja, maar goed, dus, maar wat mij opvalt... al 50 jaar is dit probleem niet opgelost. Dus nu zeggen we weer van schandalig...
Ik vind het de verantwoordelijkheid voor de werknemers. Want de werkgevers...
werkgevers
de werkgevers, want die halen die jongens om hier de vuile werkjes op te knappen.
Ja.
En dan verbergen ze zich achter die commerciële bureaus.
Ja, en dan hebben ze... Anders kunnen ze hun zaak niet rendabel maken. Maar dan denk ik van, ja, en dan past het niet in Nederland. Want...
Nee, maar als je je zaak alleen rendabel kunt maken... door de mensenrechten te overschrijden, dan moet je stoppen met die zaak.
Ja.
Ja. Even tussendoor, wij proberen alle filmpjes die we nu uitzenden... proberen we even te screenen. Gelet op de laatste weken, weet je, wat loopt vaak uit de hand. De vraag is dit filmpje seksistisch of niet? Moeten jullie even kijken of kan dit? Of kunnen we het niet meer doen? Dan moeten we er gewoon mee stoppen met dit soort filmpjes. Maar even kijken naar dit filmpje, gewoon tussendoor.
Nee. Nou weer.
Kan dat, of is het verboden?
Ja, ik weet niet wat die mevrouw zit te doen.
Op de telefoon?
Ja, ze zat op de telefoon.
Oh, ja. Dat mag. En hij mag ook in je blote kont aan de telefoon zitten, toch?
Ja. 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 Maar hij wilde dat zij iets deed.
Oh, ja.
Ja. Als we filmpjes gaan uitleggen, dan moeten we ze sowieso niet meer uitzetten. We proberen het even voorzichtig aan te pakken. Dan zit je weer te hinneken. Je moet wel rustig blijven natuurlijk. Pas nou een beetje op, man. Denk aan je imago. Probeer wat inhoud bij te ruimen.
Maar ik zou alleen de vraag op tafel willen leggen. Wat voegt dit filmpje aan ons programma?
Nou, dat vraag ik bij dit hele programma wel eens af. Wat voegt dit allemaal toe? Nee, wat dat betreft
weet ik mezelf ook niet. Kunnen we een prem uitnodigen?
Ja. Formatie, hou je het een beetje in de gaten? Of ben jij klaar met de formatie?
Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken.
Gaat niet lukken?
Nee, dat weet ik. Ja, dat vind ik zo. Ze praten maar met elkaar. Als het lukt, dan is het namelijk een beetje zand net niks. Als ze dan toch dat doen. Maar dat is...
Geert Wilders stond daar en die zei vandaag iets. Nou, toen dacht ik bij mezelf, als dat waar is, dan gaat het heel lang duren. Nog op geen enkel onderwerp gaat het goed.
We hebben vandaag niet over asiel gesproken. Dus,
wat is de reden daarvoor?
Volgens mij vanmiddag niet over asiel. Dus,
lukt het? Is het wel verstandig om over andere onderwerpen te hebben als dat over asiel en migratie nog niet uit de lucht is?
Nou ja, we hebben eigenlijk nergens nog over conclusies getrokken. Dus we zullen toch alles met bespreken.
Wat is dit?
Ik denk dat als deze mensen uitgesproken zijn, 15 mei geloof ik, hè? Mm-hmm. Dat ze elkaar haten. Dat ze elkaar zo haten dat ze nooit samen meer in het kabinet komen.
Nee, dat is nu al zo. Dat is denk ik nu al zo. Het is echt één grote teringzooi. Ja. Het is echt en het is serieus. Want ze zitten in talkshows en Wilders op Twitter. En ze zitten elkaar alleen maar vliegen af te vangen. Ze hebben meer ruzie.
Ja, er zit hier steeds een vlieg.
Ja, er zat een mug de hele tijd.
Ja, de hele tijd een mug.
Ja, maar te gaan.
Het klopt, maar je hebt ook bij die opzichtig gevoel... Die stort binnenkort in. Die houdt het niet vol, is echt niet vrolijk. Maar dat legt hij dan zelf weer uit.
Stel je voor dat we alle vier elke dag zoals een zonnetje... en ik ben sowieso al niet het zonnetje in huis, jongens... als we hier als een zonnetje naar buiten zouden komen. Het gaat ergens om met het landsbelang. Het gaat ergens om dat er fundamentele keuzes gemaakt worden... omdat op een aantal dossiers Nederland helemaal vastgelopen is. Voor de een is het asieldossier heel belangrijk. Voor de ander is dat goed bestuur belangrijk. Voor de ander is de toekomst van de agrarische sector belangrijk. Voor de ander zijn de overheidsfinanciën en de veiligheid heel belangrijk... Maar dat betekent niet dat het voor andere partijen niet belangrijk is. Maar soms denk je net even iets anders over oplossingen. Nou, dat clasht een keer. Dat is heel normaal en heel gezond.
Jawel, maar ik heb het idee dat hij wel een beetje ver gaat met de discussies... en voordat hij om is. Want het is nou niet een man die snel en adequaat beslissingen neemt, heb ik de indruk. Het is wel een ophouder.
Heel flexibel is
die. Ja, hij houdt denk ik vergaderingen ontzettend op.
Nee, maar het zijn die twee hoofdrolspelers waardoor het misgaat. Wilders en Omtzigt.
Ja, die BBB wil alles wel.
Die willen alles wel, VVD wil ook wel. Alleen die twee die zitten elkaar de hele tijd in de haren, ook als het om migratie... En als je nu, nadat het zo clashen, nu een dag niet over migratie praat... ja, dat zegt alles. Ja.
Maar denk jij dat het beter gaat met Jette en Timmermans? Jette en Timmermans, dat is beter? Ik geloof er niks van. Hey.
Nou ja, in ieder geval, ik begin wel zo langzamerhand te twijfelen aan wat we nu hebben, hoor.
Ik vind wel dat zij het goed speelt. Die zielkus, als het tv is, meen ik echt. Door te zeggen, ja, we moeten gewoon nu opschieten, weet je wel. En ik denk dat zij het minste in gaat leveren als het misgaat.
Ja.
Zelfs als ze erbij krijgen.
Ja. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat ze nu gaan proberen het toch... want dit klapt binnenkort, dit gaat niet lang goed. En dan gaan ze, denk ik, proberen om het toch bij Timmermans neer te leggen. Al is het alleen maar voor de bühne. Van dan hebben we het geprobeerd met Timmermans, lukt niet. En dan gaan ze het alsnog nog een keer met elkaar proberen en dan lukt het wel.
Maar waar zijn we dan inmiddels? Waar praten we over?
Ja, 2026.
Ja, maar dan zijn ze helemaal door de centrum. Want het demissionaire kabinet,
nee, dat
strooit met geld. Ja. Dus dan is dadelijk alles op.
Ja.
Maar hoeveel informateurs hebben we dan inmiddels gehad? Ik bedoel, daar moet je niet meer aan denken.
Nee, maar
dan
je moet deze twee wel houden.
Die blijven gewoon?
Die moet je houden.
Dat zijn ze.
Ja, die moeten hierna het theater in.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus goud.
Het is ook zo grappig als de ene praat, zit die andere een beetje zo te kijken. Lekker allemaal. Maar vandaag ook weer.
Hoe verklaren jullie dat partijen zeggen dat er over nog niks overeenstemming is... een beetje pessimistisch praten over hoe het gaat hier binnen, ontevreden zijn... en dat jullie het beeld hebben dat jullie eigenlijk wel verder komen?
Nou, dus, ja, dat is wel een hele terechte vraag. Kijk, we houden vanaf het begin wel vast aan de afspraak... dat er geen akkoorden zijn op deelonderwerpen. En dat er pas op het laatste een akkoord is. Niet alleen vanwege de onderlinge samenhang, politiek... maar ook vanwege de financiën waar alles doorheen loopt. En het tweede is, ook als je met elkaar praat... en per dag op onderwerpen verder komt... kan het nog steeds zo zijn dat je wel stevige verschillen van mening heeft.
Dan vraag ik aan jou, René, wat is er gezegd?
Ik heb geen idee.
Nee, ik ook niet.
Maar die Richard doet mij een beetje... Ik doe dan aan Kees van Kooten denken. Ja. Jij toch ook?
Ik vind dit, eerlijk gezegd, twee hele integere mannen.
Dat zijn ze ook.
En ik denk dat die, als ze met elkaar zijn, tegen elkaar zeggen... die vier idioten kunnen nooit een land besturen. Waar wij hier de hele dag mee zitten.
Ja. Maar ja, ze staan
ik denk
elke
dat ze hun wijze hoofd schudden.
Ja, en ze kammen hun haar 's ochtends. Het spoedt ze hun tanden en denken, ja, we moeten toch weer naartoe. We hebben nog een paar weken te gaan, maar ik denk niet met het gevoel...
Nee, dat... maar ik wil niet over vier patiënten praten... maar het zijn wel vier mensen met een gebruiksaanwijzing die je moet kennen... Hè? Die daar zitten, namens de politiek.
Hmm. Ja, ik vind dat lastig als over
nou, het is vooral zo,
gaan praten.
Het is zo'n desillusie hè, voor allemaal mensen die dachten van... nou, we zijn nu eindelijk van dat links af en nu van D66 af... en we krijgen nu een rechtse coalitie. En dan krijg je nu al dit. Weet je, dan je hunkert bijna weer naar nou ja, D66.
Nee,
toch, Johan?
Nee, helemaal niet. Oh. Maar kijk, als de VVD groter was, zo groot als Wilders nu is... dan is het wat makkelijker. Die hadden met andere partijen in zee gegaan... dan was je er beter uitgekomen. Want het niveau van de PVV, dat zijn drie Tweede Kamerleden. De rest kun je weggooien. Oh ja. En de VVD heeft over de hele breedte redelijk niveau.
Maar jouw oom is blij hè, dat het niet gaat gebeuren met die Wilders. Hè? Had je het gehoord of niet?
Heb ik niet gehoord. Maar
niet gehoord.
Wie is jouw oom?
Ja, het is geen oom, maar het is familie die, dus van den Burg. Dus voor asiel.
Maar hoe ver komt hij bij jou vandaan dan, Erik?
Ja, kijk, dat is een heel verhaal. Maar hij zit in het zedelijk lichaam van de burg. Dat is een stichting. En voorvaderen hier, dan is die familie.
Oké, maar hij kan ook schaatsen dus?
Ik denk, ja, alle van de burger ja, kunnen verschrikkelijk.
Maar dat is wel belangrijk om te weten. Maar Erik, ja. Hij is dolblij vandaag. Dat bleek ook wel dat het kabinet er niet kwam, Wilders.
Kabinet XXX1, dat is triple X. Dat zou degene die het meest twittert misschien kunnen zijn. Dat zou dus wel het kabinet Wilders 1 zijn, denk ik. De bedoelde staatssecretaris. Ik begrijp nu uit de antwoorden dat deze staatssecretaris niet in het kabinet Wilders gaat zitten. Klopt dat? Dat is even mijn eerste vraag.
Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de vier onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mijn uitstekende keuze lijkt. Maar los daarvan laat ik mij niet uit over wie in welk kabinet verder komt. Ik heb u alleen aangegeven dat ik er niet van uitga dat ik minister van Migratie ben in kabinet XXX1.
Zo. Hij is wat vrolijk, hè? Even de weinig.
Hij doet dat goed. Hij doet eigenlijk alles goed, die man. Die levert een uitstekende prestatie. Maar het is natuurlijk zo dat geen enkele partij, geen enkele lid van welke partij dan ook, is blij dat ze moeten samenwerken met Wilders. Het liefst wilden ze dat niet. En daar heeft Wilders het zelf naar gemaakt. Maar hij heeft wel de verkiezingen gewonnen. En dat is natuurlijk heel zuur voor al die mensen die zichzelf serieuze politici vinden.
Ja, denk ik ook. René, je staat hier natuurlijk, maar je hebt ook wat voetbal zitten kijken.
Ja, ik heb gisteren
Paris Saint-Germain.
Drie momentjes. En dat is eigenlijk waar de beslissend momentje is eigenlijk die strafschop.
Mm.
Wat natuurlijk enorm dom was van de jongen. Want als die jongen 1-1 maakt, is er niks aan de hand. Staat er nog voor. En ja, dit is dan die penalty van Mbappé.
Die Araujo die rood kreeg...
Echt het beslissend moment. Maar dit is ook heel dom, want hij neemt die bal mee naar buiten. En dan, ja, dat is zo slecht dit.
Ja.
Maar dan de manier waarop hij inschiet vind ik echt... Weet je, dit is zo'n beslissend moment in de wedstrijd. En ik heb eigenlijk nog een geweldig momentje van Frenkie de Jong. Echt geweldig momentje dat hij die bal... Dadelijk zie je het in de herhaling. Echt, dat doet hij zo goed.
Maar er was nogal wat discussie en ook wat kritiek dit vandaag.
Ja, ik heb daar een beetje over zitten. Kijk, hij haalt hem eerst terug en dan... Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen.
Ja.
Maar ik zat te denken, wat is nou een Europese topspeler? Dat is een speler die het op dit soort momenten vaker doet.
Mm-hmm.
Dus Modric, Kroos... we zagen net onze vriend, Johan, Bellingham.
De Bruyne, ja, bedoel je ook?
De Bruyne.
Ja.
En kijk, Mbappé doet het niet elke keer op het moment dat het erom gaat. Mm. Maar wel heel vaak.
Ja.
In 80% van de gevallen.
Zeker.
Frenkie doet het in 10% van de gevallen. Nou spelen ze het weekend tegen Madrid. Ga ik weer zitten kijken. Mm. Misschien weer flat.
En dus die kritiek snap jij?
Ja, weet je, tot nu toe heeft hij nog niet aangetoond een Europese topspeler te zijn.
Nee.
Hij is gewoon een goede speler. Maar zeg maar, de Iniesta's en de Xavi's, die deden het veel vaker op beslissende momenten. Kijk, wat, tegen Villarreal, dat maakt allemaal niet uit, joh. Nee. Of tegen Gion, of tegen... Ja. Maar op die momenten, zoals gisteren... Moet hij op momenten dat ze het moeilijk krijgen, moet hij het voortouw nemen. En dat kan hij niet.
Nee. Ja, René, vind je nou niet dat hij het altijd op een veilig plekje op het veld doet? Hij is nooit zelf de gevaarlijke man voor het doel of in het strafgebied. Het is altijd ergens waar de beslissing niet valt.
Ja, maar dat vind ik nog niet zo erg, joh. Want dat was Busquets ook niet. Maar Busquets was wel degene die, als het achterin moeilijk werd, zei: geef maar mij. Weet je, dan ik draai wel weg.
Oh, je kunt hem wel in de voeten aanspelen. Dat doet hij altijd iets goeds mee.
Ja, nou, maar hij geeft ook wel niet thuis, hoor. Gisteren gewoon tweede helft. Heel de tweede helft. Zonde, man.
Ja.
Maar die laatste stap naar de top, die maakt
hij
niet.
Nee, ik had er meer van verwacht. Ja. Ik had wel verwacht dat hij die stap... Naar... Ik heb wel eens tegen jou verteld. Wij hebben 2 jaar geleden wel eens de discussie gehad. Kan hij net zo goed als Modric worden? Mm-hmm. Nou, dat gaat er niet gebeuren.
Nee, maar wij dachten toen van wel.
Wij dachten toen van wel.
Hij speelde toen wedstrijden. Ja,
wij dachten toen van wel.
Ja, zonde eigenlijk. Zonde. Jij zit veel te kijken. Heb je nou ook die datingshow gekeken met dat meisje uit Marokko althans?
Ja, met dat korte rokje.
Met dat korte rokje aan.
En daar was nogal een heibelom daar.
Dat was een enorme heibelom. Ja. Kijk, dit meisje dus.
Ja, maar dan denk ik, wat is daar mis mee?
Dat is dus een datingshow. En uiteindelijk moet de hond kiezen voor wie er gekozen moet worden.
Ja. Maar dat meisje komt uit Nederland. Mm-hmm. En die zat in een show in Marokko. En in Marokko schijn je dan niet zo te kunnen kleden.
Nee.
Dat zij gezegd, dat je dat beter
in Nederland is het ook redelijk frisjes, hoor.
Nou, dit kan wel, hoor. Dit kan wel.
Ja. Maar ook het feit dat die hond moet kiezen...
Ja, dat was ook een ding, hè?
Ja.
Ja, maar ik hoor dat een hond een onrein dier is. Ja. Hij slaapt iedere nacht lepeltje aan lepeltje met die hond.
Ja. Maar dat was ook het einde van... Hoe heette dat meisje nou die show deed met die piemeltjes?
Lieke van Lexmond.
Lieke van Lexmond. Ja. Dat was het einde van Lieke van Lexmond. Ja. Die show, weet je nog?
Ja. Dat was jouw piemeltjes zijn ook niet rein.
Dat was ook erg, hè?
Ja. Maar wie verzint zoiets? In Engeland schijnt het heel populair te zijn. Was toch dit programma?
Ja, dat was dit programma, ja.
Ja,
en zij presenteerde het op zijn gala van UNICEF Day. Ja. Weet je dat nog? Ja.
Maar, ik had gehoopt dat de sponsor zou worden de man van de knakworst.
Ja, een heel bijzonder onderdeel. Ja. Hey, Ben, het gaat niet goed met Tesla. Wat is er aan de hand allemaal?
Ja, ze hebben allemaal mensen ontslagen. 10%.
Ja, dat weet ik. Maar waarom?
Ja, waarom?
Hoe slecht gaat het dan?
Ja, weet je, minder auto's worden afgeleverd. Ze maken er heel veel, mensen kopen ze minder. En het is best wel een interessant verhaal over China. Want ze hebben in China, in Shanghai, een fabriek. En dat ze daar die fabriek kregen, was best wel bijzonder. Een Tesla-fabriek in China. En bijvoorbeeld met corona was het in Californië 2 maanden dicht. In China 2 weken. En dus, nou, mooi. Dus fabriceren. Toen dacht China, weet je wat? We brengen Tesla hier naartoe en we doen allemaal leveranciers rondom die fabriek. Dus zij hebben batterijen, dus bedrijven naast Tesla. Dus nu kan China hebben afgekeken hoe Tesla dat doet. En dus nu kunnen zij bijvoorbeeld een Model 3 die echt precies lijkt in China. Die kost in China 10.000 euro. En de Model 3 kost in China 38.000 euro. Dus ze maken gewoon die auto's nu na. Ze kijken alles af. Ja, en dat is dus concurrentie.
Ja.
Dus
mensen maar ja, zien nu het gewoon... is ook zo, Ben. Ik hoor in het land, mensen die ik spreek... de afkeer van elektrische auto's groeit. Ja. Het blijft een beperkte afstand die je kunt afleggen. Als je niet een vrijstaand huis hebt... dat je zo'n laadpaal neer
met zonnepanelen.
Ben je afhankelijk van benzinestations en van de straat waar iedereen moet tanken. De auto's zijn gemiddeld 14.000 tot 20.000 euro duurder elektrisch. Ja. En ik las vanochtend dat in China 100 verschillende merken op het ogenblik elektrische auto's produceren... die allemaal goedkoper zijn dan de Europese modellen.
Veel meer afstand kunnen rijden ook.
Kijk, zeg nou eerlijk, ik hoor toch iedereen...
Johan, het probleem is, net als ik heb een eigen laadpaal en ik heb zonnepanelen. Ik doe het gewoon voor niks.
Ja.
Maar als ik het langs de Rijksdag doe, kost 60 euro.
Ja, en als je het met de buren doet, dan moet je wachten.
En dan kan je net zo goed 60 euro in je tank gooien.
Ja, dat klopt. Maar je weten allemaal, uiteindelijk worden auto's elektrisch. Dat is niet meer.
Ik geloof er niks van.
Johan, denk je nou echt dat die fossiele...
Dan zullen ze eerst boven de 1000...
Dat wordt spannend.
Ga je zeggen, Johan, is het 1000? Nee, maar Johan, dat is gewoon...
Ben, pas nog op, anders zit je hier niet meer.
Ja.
Ja, maar dan zit ik hier maar nooit. Nou, nu gaan we het maken. Ik ben
eerlijk gezegd naar dit programma kijken en je aan de spelregels houden.
We hebben we
nou, vertel even, Ben.
Vanaf 2030, ja, mogen er, of 2035, mogen er geen fossiele brandstofauto's meer worden verkocht. Ja? Gewoon een Europese wet. Dan kan je zeggen, fossiele brandstofauto's blijven altijd. Nee, het worden alleen maar elektrische auto's. Dat het tijdelijk een dipje is, omdat de subsidies even minder zijn, dat elektriciteit te duur is, nog te weinig zonne-energie. Jullie denken dat altijd alles maar zo gaat. Nee, je zit even een dipje.
De belangstelling, ANWB heeft een onderzoek ingesteld, en de belangstelling voor elektrische auto's loopt terug. En met de prijs en met de kilometers.
Waarom is 60 eurotjes? Dat is toch prijzig?
Dat is prijzig. Maar Johan, kijk, nu. Tuurlijk neemt de belangstelling af, want de subsidies zijn weg. De elektriciteit is te duur. Straks.
De belasting komt erbij in 2026.
Dus, nou, dan gaan ze nu alweer naar voren schuiven, want ze denken, oh shit, we moeten die overgang. Dus het is nu gewoon van, wat willen mensen nog betalen en wat niet? Dus het is gewoon ook een subsidie. Maar dus nu even dipje en dan komt het weer.
Is het niet zo dat we, kijk, dat een heel leuk initiatief, die elektrische auto's. Alleen dan moet je de infrastructuur daarop aanpassen. We hebben nu een stroomnet. Een derde van de MKB-bedrijven valt om omdat ze niet aangesloten kunnen worden op een stroom. Laat staan dat we daar onze auto's mee kunnen opladen. Dus dan is het toch, we zijn er toch dan nog.
Heb jij een elektrische auto?
Nee.
Ik wel, het rijdt heerlijk.
Maar ik doe het eigenlijk vooral niet.
Het
rijdt echt hip. Nee, maar voor mij is het top. Het is 80 kilometer hier en 80 kilometer terug.
Precies.
En ik kan 300 heerlijk. Kilometer maar rijden met
wel eens,
dat...
Ik moet wel eens naar Groningen.
Nee, maar ik kan 300 kilometer rijden. Ja, maar dan zou je onderweg moeten, zou je aan zo'n ding moeten gaan.
Maar dat wil ik niet.
Nee, daar heb je gelijk in.
Nee,
plus dat het stroomnet vol is.
Dus stroomnet vol. Maar dat zijn dus problemen die moet je uiteindelijk oplossen. Ik zou één voorbeeld geven, nog even terug naar ASML, waar we mee begonnen. Die maken machine, die is zo moeilijk. Dan weten ze, maken ze grof een tekening en weten ze van, dat gaat ons nooit lukken. Dat is te moeilijk. Ze doen het toch. En dan moeten ze uitvindingen doen, zo moeilijk als een Nobelprijs moeten ze winnen, om het voor elkaar te krijgen. En na 10 jaar of 15 jaar is het gelukt. Nou, dat is hetzelfde met dit. We snappen allemaal dat fossiel, dat kan niet meer. Dus Europa zegt, dat kan niet meer. Dat is heel moeilijk. Nou, en dan gaan we nu de hele tijd barrières weghalen om het uiteindelijk...
Maar kun je niet eerst even goed regelen voordat we daar met z'n allen aangaan?
Ja,
want nu heb je demotiveert toch ook enorm. Maar je denkt, ja, het heeft geen zin eigenlijk, die elektriciteit.
Jawel, maar al die mensen met een benzineauto die dan een 2030 niet meer in de benzineauto mogen rijden, die kun je niet dan zeggen van, nu mag je niet meer rondrijden. Dat wordt echt uitgesteld.
Ja, maar dat wordt heel duur dan voor die mensen.
Ja, voorlopig wordt alleen elektrisch duur. Want die accu's zijn hartstikke zwaar, dus je komt aan de belasting betalen.
Maar er is ook geen alternatief.
Er is toch alternatief?
Wat dan?
Straks zijn er toch steeds meer elektrische auto's.
Ja, we hebben geen stroomnet, het lukt niet. Daar begint het al mee.
Oké, maar nu zit je alleen maar problemen naar de toekomst. Zit je nu op te werpen, terwijl je dat juist moet oplossen.
En kijk, jullie willen... is positief tenminste. Jullie zijn zeikers gewoon, man. Kom op.
Ja, als jij naar je moeder moet, dan kun je de kachel niet aandoen. Anders kom je niet heen en weer.
Maar wat ga jij? En de radio ook niet. 360.
Ik 300.
360, 370.
En hoeveel kun jij rijden?
Makkelijk 500. Ook in de winter. 105 kilowattuur accu.
Ja, maar ik reed net voorbij, Ben. Je rijdt 60 op de Rijksweg. Ja. Kan ik ook een batterij sparen. Zeg, hey. Ja. Ik reed hem voorbij, hoor.
Ja, maar hij kan harder schaatsen dan rijden.
Zeker.
De gemiddelde brommobiel gaat harder. Ja,
hey Ben, wat is nou cloud seeding precies? Wat is dat, cloud seeding?
Cloud seeding? Heb je het over het beïnvloeden van het weer?
Ja, ze denken in Dubai dat het de reden is.
Ja, dus je kan dus stoffen in de lucht brengen. En dan gaat het regenen of de wolken gaan weg. En dan heb je een mooie zon. Maar ja, je kan ook wolken laten ontstaan door stoffen in de lucht te stoppen. Ja, en als je dat te veel doet, dan komt er een beetje veel regen.
Maar ze weten niet zeker of dit de reden is?
Het is niet zeker. Hè. Ze geven het niet toe, maar het is wel dramatisch... Wat 254 millimeter in 24 uur.
Ja, voor een heel jaar normaal gesproken.
Maar Ben, wat is dan het verhaal dat ze ook op die manier de temperatuur terug willen brengen?
Ja, er zijn allemaal initiatieven. Dus inderdaad, dan willen ze ook weer met een soort chemicaliën in de lucht. Dat spuiten ze, dat houdt dan zonlicht tegen. Ja. Maar er zijn ook gedachten om kunstmatige bomen te planten, CO2 uit de lucht. Er zijn fantasieën, spiegels in de ruimte. Dat is veel te duur, dat gaat helemaal nooit gebeuren. Maar er zijn dus serieuze mensen met een hele moeilijke studie. Dus de hele dag bezig zijn in een laboratorium. Laten we spiegels gaan maken om in het universum...
Ja, maar Ben, er zijn sinds 2016 in China allerlei kolencentrales verbouwd. Ja. Waardoor de wetten, de natuurwetten helemaal in het honderd lopen. Ja. Wij zitten hier op de Rijksweg met z'n allen. Maar ze moeten in China op de Rijksweg gaan zitten. Want er zijn nog nooit zoveel kolencentrales geweest.
Nee. Ja, dramatisch. Ja,
hey, hoe warm is het in Rwanda nu in de zomer? Het zal ook wel heel warm zijn, toch?
Ja, maar die Britten hebben precies hetzelfde probleem met asielzoekers. En die hebben nu gewoon gezegd... iedereen die binnenkomt zonder toestemming, die gaat meteen naar Rwanda.
Ja. En, zelfs het Hoge Rechtshof was het er niet mee eens. Maar
kan alweer niet met de Verenigde Naties Mensenrechten. Maar ze doen het toch. Maar het zijn allemaal paniekdaden. Hè? Kijk, ja, wij kunnen ze niet naar Bonaire sturen, want daar kun je niks kwijt. Maar die Britten doen het gewoon wel.
Ja, nou, Bonaire is nog wel aangenaam. Ik weet hoe het in Rwanda is op dit moment.
Nee, volgens mij is het daar ook niet oké, toch? Daar wordt ook van gezegd, dat moeten we niet willen, want dat is niet veilig daar.
Maar ja, nu krijg je dat op alle kazernes gaan nu barakken gebouwd worden. Bedrijfspanden die van de overheid zijn, die worden helemaal volgestouwd. Er moeten er nu weer in een mum van tijd 12.000 gerealiseerd worden. Die gemeentes laten zich dat niet door een strot duwen. Dit wordt oorlog in Nederland, want het wordt te gek. Het wordt te gek.
Ik heb een tijdje teruggesproken met de adviescommissie Migratie. En die zeggen, we hadden al lang een ijzeren voorraad moeten aanleggen. Dat betekent eigenlijk dat je een soort van infrastructuur aanlegt... waar je op het moment dat we een vloedgolf krijgen, waardoor we paniek... Want nu hebben we altijd paniek, hè? En dan zeg je gewoon, we hebben het liggen. De elektriciteitsnet ligt er, trekt een paar tenten omhoog en we hebben alles eigenlijk. Dus we hebben nooit meer paniek. Maar op de een of andere manier wordt daar nooit... Of die rijksgebouwen, daar kunnen we
niet aan. Ja, kijk, heel veel die gemeente... Die willen ze niet, dan willen ze dus op rijksgrond barakken bouwen.
Maar daar kun je wel, daar kun je eigenlijk die ijzeren voorraad, zoals zij dat noemen, gewoon constant al hebben. En als er dan ineens een golf komt, wat we nog de komende jaren echt wel gaan krijgen, heb je altijd plek.
Nou, zit er toch lekker in Van der Valk, man, 's middags een 12 uur.
Maar dat vind ik ook wel.
Jij moet
het proberen. Snitseltjes s'avonds met gebakken aardappeltjes.
Om een hotelkamer te
huren. Heerlijk, man.
Geen hotelkamer.
Nee, er is geen hotelkamer.
Het is best wel lekker temperatuurtje daar in Rwanda, zie ik. Een gematigd tropisch klimaat, 25, 26 graden. Regenseizoen zo nu en dan. Lager of hoog.
Laat die mensen hier blijven, dan gaan wij naar Rwanda.
Ja. Het ziet er best lekker uit als je het zo ziet.
Ik denk dat als jij dingen zegt die hier zegt in Rwanda, dat je niet...
Nee, dat denk ik ook niet inderdaad.
Nee, nou, we zijn geen vezen, hè?
Dan is het daar. Oké, na de reclame zijn we nog even terug. Tot zo. Ben van den Burg, altijd enthousiast. Heel belangrijk natuurlijk, hè, dat je enthousiast bent. Toch, of niet?
Ik ben altijd. Nou, niet altijd, maar vaak wel.
Ja. Hey, Romario? 58,
die voetballer? Ja, die wil met zijn zoon spelen.
Wat vind je ervan?
Ik zou je vertellen. Ik speelde bij Lokeren. En we hadden een middenvelder, Koet Jansen.
Ja.
En die was 20. Ik was 19. En ik zei op een gegeven moment tegen hem... zullen we even naar de stad gaan een keer, voor lunch en zo. Hij zegt, prima. Er zat zo'n gozertje bij hem.
Ja.
Van 6.
Van 6?
Ik zeg, wie is dat? Dat is mijn zoon.
Ja, ik zweer het je. Dat was Eido Gutjansson.
Dat was die,
Laten we Chelsea.
Maar hij wil met zijn zoon in het IJsland zelf nog gespeeld natuurlijk.
Ja.
Maar
ja.
Echt, ik wist niet wat ik weet.
Hij was 14 toen hij ermee bezig was al.
14 toen hij vader werd.
Zo.
Ik moest daar wel op
maar lachen. Het is zo koud op dat IJsland. Die woonde in een warm holletje.
Maar dat zoontje heeft een mooie carrière gehad.
Zeker.
Hoor. Die is bij PSV.
Ja.
Is hij geblesseerd geraakt? Is hij naar Genk gegaan?
Ja.
Chelsea-Barcelona.
Ja, maar Romario is 58.
Ja, dat kan niet meer.
Ja, maar hij is bestuurder.
Hij is wel fit, hè?
Oh, hij is voorzitter, geloof ik, hè?
Ja, hij is voorzitter. Ja. Maar dit zag je laatst ook op YouTube. Hij kan nog steeds ongehoord veel met een bal, hè?
Ja.
Dat is echt knap, hoor.
Ja, dat is razend knap.
Ja. Johan, ik heb jou toen ook nog een keer met zo'n jubileumwedstrijd gezien. Maar dit deed je toen ook nog, schrik met de pinnen. Toch?
Nou, dat deed mij wel aan Romario. Denk ja. Wel, dat
maar die... Die Arno was 32, zijn zoon 18.
Ja, wat bizar natuurlijk.
Die speelt samen met IJssel zelf al.
Ja. Hey, die Rutte, die wordt het natuurlijk. Wanneer wordt het wat bekend? Weet je het al of niet?
Nee, geen idee.
Maar hij speelt zijn rol al, hè?
Het is al niet zo lang meer. Ja, eigenlijk alleen maar daarmee bezig.
Ja, Nederland interesseert hem gereed meer. Ja. Hij is echt alleen maar met de NAVO bezig.
Nou, er was nu toch een debat, hè? Er was gisteren een Europees debat geweest, geloof ik. Over land verdelen en dat soort dingen. En land weggeven, ook met de Oekraïne. En toen had die Pepijn van Houwelingen wat gezegd. Werd hij even op zijn nummer gezet, toch?
Ja.
Toen was Rutte nog even ouderwets scherp.
Ja, dank u voor het. Er zijn zat voorbeelden van landen natuurlijk die niet zijn opgestaan. Hè, die oorlog hebben gevoerd en die oorlog verloren hebben. Wij zijn ook grondgebieden 1830 verloren. Zoals de minister-president ongetwijfeld weet als docent.
1839. Weer iemand ook een deel die denkt van, dat dus de Belgische afscheiding 1830 was. Die was in 1839.
Ik ben de jury vandaag en de minister-president heeft wel gelijk.
Ja, dank u wel.
De opera de Stomme van Portici in de opera van Brussel was in 1830.
In de munt.
Maar de officiële afsplitsing was in 1839.
We kunnen er een grap over maken met z'n allen.
Nee, het is geen grap, het is een feitelijke correctie.
Ja. Goed. Ja. Wel heel goed, wel heel goed. Ja. Ik vind dat zo'n druiloor. Die
Pepijn van Houweling.
Oh, wat een engert is dat.
Maar dan als je als Rutte daarmee nu in debat moet, dan wil je toch ook weg?
Dat zou ik me voorstellen,
ja. Dan wil je naar de NATO.
Ja, maar dat gaat binnenkort dan wel bekend worden allemaal. Trouwens, die Hugo de Jonge die zei dat het een foutje was met die wettekst die veranderd moest worden. Ouder waar het kind uitkomt, maar dat is gewoon bewust gedaan, hè? Dat was echt geen foutje.
Nee.
Dat is toch eigenlijk ongelooflijk? Dat
hij
gewoon
zei dus, staat voor lul.
Dat die ambtenaren dat gewoon een beetje kunnen bepalen allemaal. Dat ze het uiteindelijk ook gewoon doorgevoerd.
Die wat grote ambtenaren, die hebben eigenlijk alle macht.
Ja.
En als ze een foutje maken, worden hun niet ontslagen, maar dan is Hugo de Jonge de lul.
Ja, dat is wel vaker de lul. Trouwens, afscheid hoor ik van een robot.
Ja.
Een bijzondere robot. Je wordt emotioneel nu waarschijnlijk. Ik ken jou, Ben. Dit echt, vind je zwaar.
Ja, Atlas, dat is een robot van Boston Dynamics. En die neemt afscheid van. En die heeft jarenlang ons geïnspireerd tot hele mooie ideeën en gedachten. Kijk, dit kon hij allemaal. En heel de wereld was hij helemaal wild van wat hij kon. Maar nu is dit. Ja, hij is gevallen. En ze nemen afscheid, inderdaad. Dat bedrijf heeft nog wel van die robothondjes, hebben jullie wel eens gezien?
Ja, dat zijn leuke hondjes.
Ja, dat zijn leuke hondjes. En daar worden thuis serieuze dingen mee gedaan. Hè? Bommen opsporen, met camera's door fabrieken lopen. En dan doen ze gewoon 24/7. Dan kijken ze wat er in die fabriek aan de hand is. Dus dat bestaat nog wel. Dus dat is hartstikke goed. Die een bomtas.
Oh ja.
Ja, dus dat is jammer dat we er afscheid van moeten nemen. Maar het is ook heel mooi dat dingen gewoon weer voorbij gaan.
Ja. Jij gaat gewoon wel naar de supermarkt, toch?
Nee. Supermarkt?
Ga je nooit naar de supermarkt?
Nooit.
Nee?
Nee, vind ik zo onzin als je...
Maar dan verkoop je geen chips natuurlijk.
Nee, maar als je iets kan bestellen online... waarom ga je dan helemaal naar een supermarkt? Dat begrijp ik echt niet. Dat kost tijd. Moet je met zo'n mandje, moet je spullen... Nee, dat is allemaal onzin.
Ja, maar je kunt ook nog gewoon een eenvoudige boerenlul blijven... en gewoon naar de winkel gaan, hoor.
Ja, dat kan wel, maar ik vind er niks.
Ja, maar wacht, jij zei gisteren, jij ook, dat jullie allebei niet... Of ga je nog wel naar de supermarkt?
Ik wel. Maar ik ga wel naar de groenteboer, bijvoorbeeld.
Oh ja?
Ja.
En wat haal je dan, bijvoorbeeld?
Nou, fruit vooral. Ja, maar... Want, nee, maar dat is een Drenthe zo vervelend. Gehaktballen en speklappen hebben ze niet bij ons.
Nee, maar kiwis, bananen, wat heeft jouw voorkeur?
Alles nou, het lekkerste fruit vind ik kersen. In de kersentijd koop ik iedere dag 2 pond kersen. 'S morgens en 's middags vreet ik een pond kersen op. Scheid je het hele plafond. Ja. Maar heerlijk. Kersen vind ik het lekkerste.
Dat is het lekkerste.
Goeie appels. Bananen, dat vind ik niet zo lekker.
Nee, bananen niet lekker.
En sinaasappels met pit heb ik zo'n hekel aan.
Ja,
als ze pitloze hebben,
ja.
Dat is net als met druiven. Moet je ook pitloze hebben.
Ja.
Maar eigenlijk hebben we onszelf wijsgemaakt dat fruit lekker is, hè? Toch, Ben?
Nou, onze hersenen.
Nee. Want fruit 9 van de 10 keer als je een mandarijn openmaakt, klopt die niet.
Nou, het is juist mooi dat hij niet klopt.
Hoezo? Dat is, dan is hij of te droog, of hij is net niet lekker.
Oh, op zo'n manier niet.
Nou, die drogen, die zijn erg, hè?
Ja, is net niet. Ja, of zitten ze te ruim in hun velletje.
Maar het bij onze groenteboer, het lekkerste... alleen dat eet ik niet meer, maar die heeft van die fantastische noga.
En waarom eet je dat niet meer?
Nou ja, goed, ik eet geen zoetigheid meer, geen niets wat snoep.
Hij eet eigenlijk überhaupt niet meer.
Nee.
Dus vandaar. Ik wilde eigenlijk naar die lege flessen toe, maar die worden steeds duurder.
Ja, zo
wilde
ik daar komen. Maar 70% van de lege flessen worden ingeleverd. Maar dat komt omdat alleen de supermarkten hebben zo'n kleefmachine staan.
Mm-hmm.
En er zijn 5 stations. En er is geloof ik 1 benzinestation die zo'n ding heeft. Dus vind je het gek dat die dingen niet weg?
50% gaat dat worden, het statiegeld?
Dan gaat dan
dat nou?
50% worden. En dan wordt het aantrekkelijk voor jongelui om zakgeld te verdienen.
En het grote probleem is eigenlijk dat in de wet heeft ooit gestaan in 2021... dat we in Nederland een innameplicht zouden hebben. Dat betekent dus dat waar jij een flesje koopt... dat je hem ook daar precies daar kunt inleveren en je geld kunt terugkrijgen.
Mm-hmm.
In onze omringende landen werkt dat wel zo. En daar werkt dat statiegeldsysteem verschrikkelijk goed.
Ja.
Maar bij ons is op de een of andere duistere reden... en ik weet het wel, dat is de lobby van die verpakkingsindustrie... is dat zinnetje uit de wet gehaald. Waardoor wij nu niet de innameplicht hebben.
Oh.
Dus Nu kunnen dus eigenlijk die frisdrankbedrijven en de verpakkingsbedrijven, die gaan allemaal met dat geld ervandoor, waar wij de flesjes niet inleveren en weggooien.
Oké. Okay.
Dus het klopt gewoon in de wet totaal. De lobby heeft hier gewonnen.
Nee, maar laat die kinderen dat gewoon doen.
Dat
is toch
nee, dat doen ze bij ons ook zo. Ja, dat doen ze bij ons ook. Alleen uit de cijfers blijkt dat er nog steeds veel te weinig in Nederland
is. Ja, maar voor 50 cent gaan ze het wel doen, denk ik, per flesje.
Ja. Jij maakte een grap trouwens net tussendoor, maar niemand had hem door, hè?
Wat?
Toen je zei dat hij niet naar de supermarkt ging, toen zei jij omdat je daar geen chips kan krijgen.
Nee,
toch?
Maar ja, mijn humor is zo snedig. Ja. Weet je wel?
Ja. Je gooit hem zo uit, hè? Zo, hop.
Iedere avond gaan hier wereldgrappen verloren.
Ja. Niemand heeft het door. Ik hoorde hem wel, maar ik dacht chips.
Ja, maar niemand had hem door. Nee. Maar op een gegeven moment dacht ik, wacht even.
Mijn grappen worden altijd wel overspoeld door een vrouw die schaars gekleed masturbatieoefening.
Ja. Ja, want die snapte jij dan weer niet. Maar die chips die gooide je eruit, maar je zei chips. Ja, dat chips. Zijn chips zijn het, dus ja. daarom liep je even weg.
Ja, ook chips.
Ja, maar hij was wel leuk, hè, op deze manier.
Topgap.
Ja, nou, tot zover deze uitzending. Morgen Pieter aan de bar morgen, Pieter!
Pieter, ja.
Oh, daar ben ik hem tegen,
hè. Nou, morgen zijn we weer, nieuwe aflevering. Tot dan, dag.